Welkom bij een nieuwe aflevering van de Codeklet podcast. We zijn dit keer weer te gast bij Aviva Solutions. En dit wordt onze tweede panel sessie. Ik heb er echt weer heel veel zin in, want het was, de vorige keer was het ook al bevallen. Het onderwerp wat we vandaag gaan behandelen is er eentje die we, ja, waar iedereen eigenlijk wel een mening over heeft. Generative AI. En Generative AI is eigenlijk AI die allerlei verschillende soorten data... waarmee je data kunt genereren, zoals foto's, filmpjes, audio, tekst of 3D-modellen. En daarbij worden patronen herkend in bestaande data. Dat is even in een nutshell. De panelleden zullen daar misschien nog wel een wat genuanceerdere mening over hebben of een uitleg over hebben, maar dat mogen ze straks doen. Dat heeft de laatste tijd heel veel losgemaakt, zowel binnen als buiten de tech-community. Dat is ook wel leuk. Want ja, het leeft ook echt heel erg. Het is ook wel een keer leuk om, hoe zeg je dat? Ja, gewone mensen, de non-tech mensen te horen praten over dit soort technologie. En daarom leek het ons ook gewoon een goed idee om hier een keer een aflevering aan te wijden. En ook bij Aviva Impulse een sessie te organiseren. Dus bij deze. Ik ga meteen het panel voorstellen. Het zijn vier personen. Ik begin vanaf deze kant, dat zien de luisteraars natuurlijk niet. Jan-Willem de Bruin, dat ben jij. Hoi. Je vertegenwoordigt in dit geval C-Sharp en .NET Developer Gilde. Dus vanuit dat oogpunt lijkt het ons leuk dat je daar je perspectief op AI laat horen. Daar zit Roos van de Leest, de marketingafdeling.
Yes.
Ja, dus dat is ook interessant. Kijk hoe jij er tegenaan kijkt. Dan André van Delft, frontender en filosoof. Ja, de bedrijfsfilosoof. En daarnaast hebben we Martin Opdam, ook .NET'er, maar onze enige echte AI fanboy. Ja.
Oké, okay, ja, ik vind
bij
het
deze wel. Ja. Ja. Ja, die rol heb je. Het idee is dat we een aantal stellingen, een aantal vragen gaan voorleggen aan het panel. En dan kunnen we daar, we hopen dat er een leuke discussie uitkomt. En even zien hoe dat gaat lopen. De eerste vraag. Welke AI tool of toepassing heeft veel indruk op jullie gemaakt? Ik begin weer aan deze kant.
Ik heb pas geleden music generatie, dus het genereren van muziek op basis van tekst. Dat heeft de laatste tijd echt wel indruk op me gemaakt. Zelfs het opgeven van een aantal instrumenten, maar ook een emotie. Die je toch voor je gevoel echt wel terugziet in het geluid wat je hoort. De instrumenten spelen daadwerkelijk somberder of vrolijker. Dat is echt iets wat de laatste tijd indruk op me heeft gemaakt.
Ja, oké. Okay. Maar dat is wel een interesse die je wel hobbymatig ook... licht.
Ik heb vroeger instrument gespeeld, is niet, okay. Niet meer helaas.
Je gaat geen band meer oprichten nu, een AI-band of zo.
Mijn AI-band doet het een stuk beter dan mezelf.
Roos?
Ik heb nog wel een vraag. Maakt het dus muziek gewoon direct? Of?
Je geeft eigenlijk op, ik wil een... upbeat toon met een basgitaar en een drumstel. En ik wil bijvoorbeeld, je kan zelfs zeggen, eindig met een sombere natoon of een lange doortoon. En dan inderdaad komt een heel audiosample uit van een bepaalde lengte.
Okay.
Met instrumenten die bespeeld worden.
Oh, interessant. Oké, ik heb er nog nooit van gehoord. Dus ook leuk om zoiets te horen. Wat voor mij interessant is vooral eigenlijk de dingen zoals ChatGPT, en daar heb je ook nog duizenden soorten van, zeg maar. Onbetaald betaald. Vooral vanuit communicatie- en marketingperspectief geeft het best wel veel mee. En ik vind het interessant hoe het te werk gaat. Ook met het gedeelte van dat jij vragen moet stellen die belangrijk zijn. En dat je dan het juiste antwoord terugkrijgt. Dus daar ben ik best wel veel mee bezig en aan het uitproberen. Mm-hmm. En ik vind de AI-tools als in afbeeldingen en art, dat wel echt heel gaaf om te zien. Daar ben ik zelf nog niet zo heel erg mee bezig. Maar ik vind het wel echt leuk om te zien hoe dat ontwikkelt.
Oké. Okay. Dus nuttig ook wel. Ja, ook voor, kijken we nu wel tegenaan.
Voor werk, als ik bijvoorbeeld creatieve vragen stel, dan je komt even erg niet uit, dan is het gewoon een hulpmiddel om even zeker te zijn van je zaak, om ergens uit te komen. Dus dat is wel, okay. Voor werk, voor vrije tijd, voor school.
Voor
alles.
Ja, dat is wel, voor school kun je, kun je er ook wel misbruik van maken, denk ik. Maar goed, dat is...
dat wel. Maar dat probeer ik eigenlijk zo min mogelijk. Ik vind het fijn om ideeën binnen te krijgen en dan gewoon zelf aan te passen. Okay. Dat houdt het toch nog een beetje je eigen stijl eraan, zeg maar.
Ja. André?
Ja, ik heb, ik denk net als ieder ander mens, ook ChatGPT gebruikt natuurlijk. Dat is ongelooflijk indrukwekkend wat het allemaal kan. Het is eigenlijk ook wel grappig om te zien hoe snel dat al normaal is geworden. Hè? Dat genereren een gedicht over dit en dat, dat doet het binnen een paar seconden. En eigenlijk verbaast je dat steeds minder, merk ik. Dus dat is wel grappig om op te merken. En je had op een gegeven moment is GPT-4 gelanceerd en daar hadden ze zo'n demo van. Ik heb dat nog niet echt kunnen uitproberen, maar waar ook bijvoorbeeld beeldherkenning in zat. En als het op mijn eigen vakgebied gaat, zag je daar het voorbeeld dat ze wel op een bloknootje zeg maar, een soort website maakten met een knopje erop en zo. En een heel rudimentair schetje en dat spuugde gewoon HTML uit dat al deed. Mm-hmm. Dus dat is, nogmaals, ik heb dat niet echt kunnen proberen. Volgens mij is dat überhaupt nog een beetje achter... achter hekken op het moment. Dus moet nog maar zien of dat echt een soort trucje was. Of dat er echt heel veel mee mogelijk is. Maar dat is wel iets waar wat me wel even van mijn stoel blies, zeg maar. En ook GitHub Copilot heb ik destijds geprobeerd. Toen dat nog in de trial fase zat. Ja. Dus dan gaat het echt om het assisteren bij het coderen. Ook dat was al indrukwekkend om te zien. Dat je een comment schrijft en dat het al gelijk een functie voor je uitschrijft. Ik moet daarbij wel zeggen dat, denk ik, het alledaags gebruik ik op een gegeven moment ook alweer besloten heb om dat dan weer uit te zetten. Omdat de dingen die je schrijft in specifieke projecten waar je mee bezig bent, ik merkte dat ik dan toch wel weer soms vaker gestoord werd door die suggesties dan dat het me echt in mijn productiviteit hielp of zo. Maar misschien moet dat nog verder ontwikkelen. Misschien is dat al verder ontwikkeld, want ik gebruik het al een tijdje niet meer sinds het betaald is.
Oké. Martin?
Ja, voor mij open deur natuurlijk, maar ChatGPT, dat is van de laatste tijd echt ongelooflijk indrukwekkend op hoeveel vlakken het een waardevolle input kan leveren op vragen die je stelt. Dat is echt, en zeker in ons werk voor het schrijven van code, ik vind het echt onbegrijpelijk dat daar gewoon dingen uitkomen en die ik zelf niet had kunnen verzinnen. En ook gewoon syntax begrijp van talen die ik zelf niet ken. Zoals van de week heb ik een PowerShell script zitten schrijven. Nou, ik kan dat helemaal niet. Ik moet dat altijd googlen. En je vindt nooit precies wat je nodig hebt. Maar hier beschrijf je gewoon wat je wil. En het is voor ons natuurlijk wel makkelijk om dat hallucineren wat hij dan nog wel eens doet. Om te controleren of het werkt. Want je kan het gewoon runnen. Je ziet of het werkt. Of je kan een unit test schrijven. Je kan zien of het werkt. Dat vind ik heel indrukwekkend. En van wat langer geleden AlphaGo. Dat vond ik heel indrukwekkend. Gewoon de eerste... AI eigenlijk die het spel Go won van de wereldkampioen. Iets wat eigenlijk toen onverwacht was dat zou gebeuren op zo'n korte termijn. Dan zeggen dat gaat nog een jaar of 10 duren voordat we computers hebben die krachtig genoeg zijn om alle opties door te rekenen om een mens te verslaan. Ja, en nu is er een algoritme wat eigenlijk niemand echt goed begrijpt wat het doet, maar het wint wel. Indrukwekkend. En van de iets recenter ook ik ken die spellen zelf verder niet hoor, maar Dota 2 en StarCraft. Maar ook gewoon inderdaad 99,9% van de menselijke spelers wint het gewoon niet meer van de bots. Dus dat zijn voor mij wel indrukwekkende voorbeelden.
Oké. Ja. Goeie voorbeelden ook, ja. Gaan we naar de eerste stelling. En AI stelt nieuwe eisen aan data privacy en daar moet een nieuwe balans in gevonden worden. Wie wil als eerste?
Ja, ik wil het zeggen. Het is gewoon wel een lastige stelling, maar ja... Ik weet niet precies welke kant je op duidt, maar je hebt natuurlijk de data privacy van waar wordt dat model mee getraind. Want hij kan, ik weet ook niet precies hoe de techniek werkt hoor, van zo'n large language model. Maar blijkbaar hebben ze een model gemaakt wat taal goed begrijpt. En hebben ze toen een soort van gezegd van, nou ja, ga maar het internet lezen. En dan kan je daar vragen over gaan stellen. Dus alles tot en met september 2021 of zo, daar weet dat ding wat van. Mm-hmm. Maar dan kun je natuurlijk afvragen, welke dingen hebben we hem dan laten lezen? enerzijds op wat ziet dat model dan als waarheid. Maar ook inderdaad, ja, als daar data of privacygevoelige dingen in zitten, ja, wil je dan wel dat die gegevens in zo'n model zitten?
Ja, maar kijk, dat is mijn het staat op het internet. Waarom heb je het dan daar neergezet? Dus dat.
Ja, nou, dat is ook zo. Dan... En privacy is in die zin alweer een beetje een. Iedereen heeft ook een mobiele telefoon die de hele dag volgt waar je bent. En heel veel mensen gooien van alles en nog wat op Twitter of Facebook. Dus ja, je kunt je afvragen hoe beschermend ben je dan met je eigen privacy? Goed, aan de andere kant is natuurlijk, behalve van wat dat model dan gelezen heeft, is ook de vragen die je daaraan stelt. Maar goed, dan kun je ook afvragen van wat je allemaal in Google gooit. Maar ja, als je het als een soort van persoonlijke AI gaat zien en je gaat daar al je levensproblemen tegen uitleggen in de hoop dat die je gaat helpen, dan komt er natuurlijk misschien...
Daar zijn ze op zich bij ChatGPT natuurlijk wel transparant in. Ik weet niet hoe het bij andere modellen gaat, maar daar zeggen ze altijd bij van oké, wat je nu gebruikt... Wat je nu invoert, dat kan gebruikt worden voor leerdoeleinden en dat soort zaken. Dus op zich is dat dan wel je eigen verantwoordelijkheid, denk ik. Als dat dan maar goed aangegeven wordt.
Ja,
ik had pas geleden een mooi voorbeeld op internet. Daar had ook iemand over code geven aan ChatGPT. En eigenlijk was het idee even een beetje van... op het moment dat je het op Stack Overflow zou plaatsen... dan kan je het aan ChatGPT geven. Op het moment dat je denkt... dit kan ik eigenlijk niet publiek brengen op Stack Overflow... om diezelfde vraag te stellen. Gewoon niet doen. Anders verwoorden, een nieuw code snippet. Te zorgen dat ook wel echt de gegevens beschermd blijven. Ja. En ja, voordat je de vraag stellen, zou ik dit gewoon ook zelf op internet zetten.
Maar met ChatGPT is dat dan nog een echt duidelijke handeling. Van je kopieert een stukje code, je gooit het erin en je gaat daar je vragen over stellen. Maar met Copilot bijvoorbeeld, ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee wat die allemaal onder water de lijn op stuurt om te analyseren.
Ze zeggen geloof ik dat ze private repositories niet gebruiken. Maar ja, dat of ze dat doen, dat weten we eigenlijk niet, geloof ik.
In het begin van Copilot was dat inderdaad een probleem dat code snippets van private repositories gewoon tevoren kwamen.
Ja, ik heb ook zoiets in.
Letterlijk.
Nou, ik heb inderdaad kort geleden een cursus gedaan over React en dan moest je een aantal opdrachten doen. En ik begon gewoon, en een van die opdrachten, ik weet niet meer precies wat de opdracht was, maar je moest een bepaald componentje gaan maken. En ik deed alleen maar gewoon de naam van het component intikken en bam, hij gaf gewoon de hele uitgewerkte opdracht
dat is bizar,
voor me. Ja. Dus ja, die Reaper had hij wel duidelijk meegekregen.
Oh, dat het dan, ja.
Rooske, hoe kijk jij dat tegenaan?
Voor de meeste AI-tools gebruik je wel een account. En daarin worden denk ik wel gegevens bewaard die van belang zijn. Ik heb ook gelezen dat EU er ook al mee bezig is om er regelgeving op te doen. Dus dat vind ik wel van belang dat het ergens bewaard wordt of niet eens wordt bewaard. Of voor zoveel dagen wordt bewaard. Ja. Want net zo op andere bedrijven zijn ze er streng op. Dus ik neem aan dat ze ook hier wetgeving aan voor gaan maken.
Ja, dat is ook al verleidelijk bij ChatGPT. Ik moet zeggen dat ik volgens mij pas een week geleden echt een account maakte. Dat ik toch altijd wel... Ja, en dan viel me op dat je best wel veel moet opgeven. Je moet je telefoonnummer opgeven, je e-mailadres, geboortedatum, dat soort dingen.
Yeah.
Nou, geboortedatum kan je nog wel verzinnen of zo. Dus dan kan je wel creatief in zijn, maar je telefoonnummer wordt geverifieerd.
Yeah.
En dan merk je dat het ook wel een soort druk is. Want iedereen gebruikt het, het is ongelooflijk populair, dus je wilt het ook proberen.
Yeah.
En ja, voor het weet geef je dan toch je... Nou, heb ik toch ook mijn telefoonnummer gegeven. Ja. Dus dat is wel een ingewikkelde balans.
Ja, uiteindelijk is jouw data en het staat ergens vast. En het is wel van belang dat het...
Die herleidbaarheid is, vind ik dan wel interessant, zeg maar. Van hoe kunnen ze altijd herleiden, zeg maar, dat de gegenereerde code of tekst jouw code als bron heeft gehad? Ik bedoel, daar gaat het dan om. Want dat is best wel, denk ik, dat het ingewikkeld is. Dus dat gaat ze misschien niet altijd lukken. Nee. Maar goed, dat is mijn onwetendheid en zorgpunt, zeg maar, daarbij.
Mm.
Ja, oké. Dan gaan we naar de volgende vraag. Is AI een bedreiging voor hoe we ons werk vandaag de dag doen?
Ja, in zekere zin zie ik dat een beetje als dat een fabriek bijvoorbeeld een molen heeft vervangen. Het is een bedreiging voor sommige delen, misschien van sommige werkzaamheden. En ja, het zal banen vervangen, maar het zal misschien banen verbeteren. Het zal een hulpmiddel zijn voor heel veel mensen. Maar ja, in zekere zin vormt het inderdaad een bedreiging. Maar net zoals andere innovaties in het verleden ook.
Ja, misschien kan ik iets meer zeggen over... Ik heb dus Copilot gebruikt voor mijn frontend werk. En wat ik zei van, ik heb ook wel gemerkt, op een gegeven moment heb ik het weer uitgezet. En ik denk dat het ligt aan de aard van Ja, wat, er staat hier AI, maar ik denk dat je generatieve AI bedoelt.
Ja.
Dat we daarop toespitsen. En als het daarom gaat, dan merk ik wel dat het zich richt op... dat het vooral goed werkt als je hele repetitieve dingen doet. Als je bijvoorbeeld functies schrijft die je een paar keer moet herhalen... of een winning van een JSON-object dat je, waar je dezelfde regels nodig hebt en zo. Als je echt nieuwe dingen moet doen die nog niet in zo'n project bestaan... of die je nog even moet opzetten of zo. Dat zijn punten waar ik vaak tegenaan loop van... ja, het is toch niet helemaal wat ik in gedachten had... of de richting waar ik op wil. Dus ik zou zelf dat onderscheid maken, zeg maar. Als het om hele repetitieve dingen gaan die al heel vaak gedaan zijn... dan denk ik dat AI bedreiging vormt. Is dan misschien een beetje groot gezegd... maar dan denk ik in ieder geval dat het je het beste kunt helpen. Maar als je echt een nieuwe richting op gaat... ja, dan was mijn ervaring toen in ieder geval... en dat is ook alweer een jaar geleden dat in die trial fase zat... dat het niet altijd even behulpzaam was.
Ja, nee, ik denk dat het ons werk anders gaat maken. Dus dat andere vaardigheden belangrijk worden om goed te zijn in je werk. Mm-hmm. En of dat een bedreiging is. Ja, dat kan een bedreiging zijn omdat bepaalde taken die eerst gedaan werden door mensen... misschien niet meer zoveel door mensen gedaan worden. Het kan ook een bedreiging zijn in de zin dat sommige dingen die je misschien zelf leuk vindt om te doen... misschien vind je het wel leuk om 2 dagen een heel algoritme uit te gaan zitten programmeren... Ja. En als je dan ineens een AI hebt die dat in 5 seconden voor je doet, ja, dan kan het je werk misschien een stuk minder leuk maken. Dus het zal wel anders worden en dat zal best wel snel gaan. Dus ik denk dat het ook lastig te voorspellen is hoe dat precies gaat zijn in de komende tijd. Mm-hmm. Maar dat het gaat veranderen, dat is zeker duidelijk, ja. En misschien zelfs, ja, ik heb laatst met een collega ook over gehad, dat als je nou mocht kiezen... van je krijgt het voorstel van, nou, of je krijgt nu een schoolverlater erbij, dat wordt jouw persoonlijke hulpje... En dan mag je laten doen en vragen wat je wil. Of je krijgt ChatGPT, 1 van de 2. En allebei kozen we eigenlijk voor, ja, doe dan maar ChatGPT. Want dat is gewoon, die weet van zoveel dingen best wel veel. En het gaat ook zo snel, dus ook al levert hij iets fout op, je hebt het meteen en je kan het meteen fixen. Dus ik denk zeker voor junior mensen zal dat best wel een uitdaging kunnen zijn. Die zullen zich, denk ik, heel goed deze technologie eigen moeten maken... om te voorkomen dat zij dat hetgene wat zij, zeg maar, nog kunnen bijdragen in een project... eigenlijk al heel snel uitbesteed wordt aan de machine.
Ja, zo, ja, ja. Ja, dat, interessant punt. Ik kijk... Ja, niet dat ik me wil mengen in de discussie, helemaal niet juist. Maar wat ik wel denk, en ik weet niet... het is niet een echt creatief proces, zeg maar. Ja. Want het baseert zich op bestaande dingen. Dus je krijgt niet echt iets nieuws. Nee. En kijk, een nieuwe junior, zeg maar, zou zomaar zo geniaal en creatief kunnen zijn... dat hij iets heel nieuws en geniaals maakt, wat nooit uit die AI was gekomen. Dat is het enige wat je dan gaat missen. Dus,
ja, dus, dat is zo. Maar ik heb zelf... vorige maand was ik bezig. We hadden een stagiair gehad. Toevallig de zoon van Cor Verstijn, een bekende van ons. Die heeft een weekje bij ons op werk meegelopen en die moest een opdracht krijgen. Dus die hadden we gezegd van, nou, als je het leuk vindt, probeer het algoritme om een Sudoku-puzzel op te lossen. Ga dat proberen te maken. Dus nou, dat was een beetje voor mij een trigger. Dat ik dacht van, nou, dan ga ik zelf ook eens proberen om te kijken of ik samen met ChatGPT gewoon daaruit kan komen.
Ja.
Dus niet dat ik helemaal zelf aan de gang ga, maar ik ga gewoon hem voorstellen van, nou, dit is mijn plan. Ik moet een Sudoku oplossen. Dit is een beetje wat ik zelf in gedacht had. En ja, die chat-interface die je hebt daarmee, die nodigt al heel erg uit om wel te gaan samenwerken. Dus het is niet alleen maar, je laat hem wat doen en er komt altijd hetzelfde uit. Je krijgt echt een soort van discussie.
Ja.
Zeker als je wat meer ervaring krijgt in hoe moet je het dan vragen en wat ga je precies vragen. Dus je niet meteen zeggen van, nou, maak maar al die klassen, maar je gaat eerst gewoon het probleem uitleggen en leg even uit hoe je mijn vraag precies begrepen hebt. En er komt eerst een soort van discussie.
Ja.
En daarmee kwam ik wel met, of eigenlijk kwam dat ding, ik weet niet hoe hij of zij zeggen, maar dat ding kwam met ideeën waarvan ik zelf ook dacht van, ja, daar had ik zelf niet 1, 2, 3 op gekomen om het zo te gaan maken.
Ja, okay.
Dus het is niet dat het per definitie niet creatief is als je het op die manier doet.
Ja, maar dat ze niet creatief te noemen, denk ik, dat is dan levert hij wat misschien heel veel andere mensen al hebben bedacht, maar jij specifiek niet. Dus dan...
Ja, en dat weet ik niet zo goed hoe dat model dan werkt, want het is natuurlijk een large language model, dus zoals ik het begrepen heb in ieder geval, en nogmaals, ik ken de technologie erachter niet in details, maar zoals ik steeds hoor hoe het uitgelegd wordt, is het eigenlijk gewoon een tekstvoorspeller.
Dus ja, op basis van next token vraag, prediction.
Ja, dat dan, per letter of per woord, zeg maar, voorspelt hij gewoon, nou, dit is waarschijnlijk de meest waarschijnlijke letter of het meest waarschijnlijk volgende woord. En op die manier maakt die zinnen die op de een of andere manier voor ons behulpzaam zijn. En dat alleen al is al eigenlijk bizar om dat zo te beseffen.
Ja, maar de aard van dat model is dan wel dat het is echt een statistisch model. Het pakt alles wat er is. En wat je geserveerd krijgt is een soort van grootste gemene deler van wat iedereen al gezegd heeft. Ja. En dat is ook wat jij dus zegt, ik Saber, van vanwege die insteek kan het nooit echt creatief zijn. Ja, vernieuwende dingen maken.
Maar ja, kunnen wij dat zelf dan wel? Dat is misschien weer filosofisch.
Nou, denk ik wel.
In principe is alles wat ik zeg, is ook gebaseerd op alle input die ik tot nu toe gehad heb. Over dingen die ik zelf gelezen en gezien en gehoord heb. Ja. En dat is waarom ik nu woorden achter elkaar plak. En die maken voor sommige mensen, sommigen niet.
Ja, er zit wel een bepaalde mate van creativiteit, denk ik, in de mens.
Ja, is dat zo? Dat is dan de vraag. En zit dat misschien dan ook niet in dat model? Ja, ik
ja, ik denk het niet. Maar wat ik gisteren ook nog eens naar zat te kijken was, Figma die heeft nu ook allerlei AI toepassingen. En dat vond ik ook wel interessant om eens te kijken van hoe gebruiken ze dat nou? En dan kan je dus ook in Figma kan je een prompt zetten van maak een lijstje met albumcovers of ik wil zo'n soort component hebben. En dan binnen de kortste keren heeft het dan... Stopt het dan in jouw design? En dat is natuurlijk heel indrukwekkend, maar ik denk daar wel van hoe snel dateert dat? Want volgens mij is dat dan heel erg getraind op het soort designs dat wij nu maken. Maar ik denk het web ziet er nu al heel erg anders uit dan het er 5 jaar geleden uitzag. En het zal misschien, ik bedoel, je ziet nu andere, hoe heet het ook weer, dat neo-brutalisme of zo? Is dan weer zo'n stijl van websites dat je nu steeds meer langs ziet komen. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd of ChatGPT of wat voor AI er dan ook achter zit, of die al daar al in thuis is, of dat het achter raakt. En op een gegeven moment als we meer websites van die aard zien, dat het hele oude dingen gaat geven, omdat het daar gewoon op getraind is en nog niet goed op hetgeen waar wij eigenlijk als mensheid al, als mensheid, dat klinkt een beetje groot, maar als developers en designers naartoe gaan.
Ja, je ziet dat heel duidelijk met Photoshop AI.
Oh ja.
We hadden bijvoorbeeld een foto van mijn straat, een Photoshop AI en dan de expand functie. En dan zie je eigenlijk dat hij aan mijn straat een hele Amerikaanse straat bouwt.
Oh ja.
Want hij is alleen maar getraind op de Amerikaanse, voornamelijk Amerikaanse straten.
Ja.
Dus je ziet heel duidelijk palmbomen verschijnen en dergelijke, dat je echt denkt, die komen gewoon hier niet voor. Dus inderdaad, het is heel gelimiteerd op waar hij op getraind is geweest.
Ja, en dat is natuurlijk ook relevant als het om software gaat, zeg maar. Als we bepaalde... weet ik veel, als .NET of JavaScript een grote update krijgt en allerlei nieuwe functies heeft, dan gaat AI dat nog niet aan je geven. Dus als je die gaat vragen, hoe moet ik dit doen? Dan krijg je de oude manier van werken. En hoe werkt dat met versiebeheer? Ja. Want ja, we hebben het nu een half jaar. Maar over 2 jaar zijn alle packages die we misschien gebruiken in onze prompt, die hebben 3 verschillende major versions of zo. Dus ik vind dat wel een probleem van het soort AI wat we gebruiken om ons te assisteren.
Ja. Oké. Okay. Dat was een leuke discussie. Gaan we naar de volgende stelling. AI wordt een essentieel onderdeel van software ontwikkelen. Eigenlijk heb ik dat een beetje, kwam het al naar voren toe.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het net als een color syntaxing, weet je, vroeger had je gewoon een tekst editor en dan moest je het gewoon in doen. En toen kwamen er eens kleurtjes. Dat was al enorm behulpzaam dat je dat had.
Ja.
En toen had je ineens autocomplete. En al dat, en zo zie ik dit ook. Het is gewoon een tool die je gaat helpen om makkelijker en met minder fouten software te schrijven. Dus ja, ik denk dat je niet anders kan dan daarmee moet leren werken. Want anders ga je gewoon achterlopen.
Andere?
Ja, het is een beetje herhaling, denk ik, van... Ik vind het lastig om... Ik kan me best voorstellen inderdaad dat het een essentieel deel is. Inderdaad dat misschien ook de werkdruk in die zin hoger wordt, omdat we hele repetitieve dingen of dingen die al veel gedaan zijn, dat we dat verwacht worden dat we dat veel sneller doen. Dus in die zin geldt denk ik inderdaad, als je daar niet in mee kan gaan, dat je dan ook achterblijft. Dus daar ben ik wel mee eens, denk ik.
Ja, ik vermoed ook dat... als je concurrent wil, het productiviteit, stel dat je concurrent het wel doet,
ja,
en productiever is, ja, dan win je het dus eigenlijk niet.
Ja.
Dus dat is op zich wel, moet dus eigenlijk wel.
Ik vraag me af of we zeg maar onderaan de streep het onszelf makkelijker maken, of dat de werkdruk er alleen maar, omdat er meer van ons verwacht wordt, de werkdruk of hetzelfde blijft of het misschien hoger wordt.
Andere dingen worden denk ik wel verwacht, maar ik weet niet of de werkdruk veel hoger gaat worden. Maar...
Nou ja, bedoel, je hoort wel eens verhalen over AI van dat maakt ons werk een stuk makkelijker. Maar ik denk dat de verwachtingen zich daar altijd heel snel op aanpassen op
klopt.
De kwaliteit die we hebben.
Ja, code review zal gewoon veel belangrijker worden uiteindelijk. En je hebt de code gegenereerd, je hebt er zelf naar gekeken, maar past het ook nog steeds binnen het projectstijl en dergelijke?
Ja.
Dat zal ook wel veel belangrijker worden. Daardoor. Doordat het niet echt meer helemaal je eigen code is.
Ja. Ja, denk ik ook. Ja. Ja,
ja oké. Okay. Heb jij er iets over te zeggen? Ja, het is een marketing. Ik weet niet of dat...
Misschien een moeilijk onderwerp voor mij, want...
Nou, ja, ja. Nee, ja, het is misschien...
Ik ben wel benieuwd, Roos, of jij... Want als het om marketing teksten gaat en zo, wat jij natuurlijk ook schrijft voor je werk.
Ja.
Of je daarin bedreigd voelt door wat AI allemaal doet. Want nou, ja, dat lijkt me het buitenste soort teksten waar ChatGPT bijvoorbeeld goed in is.
Nou, momenteel wat bijvoorbeeld ChatGPT biedt, denk ik van niet. Het is nog een beetje op een laagdrempelig. Dus dat zou, daar voel ik me niet bedreigd door momenteel.
Oké.
Okay. Je bent maar creatiever.
Het is natuurlijk wel dat als je ziet, 5 jaar geleden was dit ondenkbaar. Dat je zo'n tool zou hebben die dit allemaal zou kunnen.
Ja.
Dus ik zou echt niet kunnen voorspellen hoe dit over 5 of 10 of 15 jaar eruit ziet. Dat gaat gewoon zo hard.
Nee, ja, zeker. Ja.
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 Ja, ik vind het binnen een jaar tijd al zo hard gegaan. Ja, snel, dat ik, ja. Al, ja, een jaar geleden had ik het al niet eens.
Ja, een jaar geleden was het toch onvoorstelbaar dat, ja. Dat zoiets dit kon. Ja, nu is het al echt veel normaal geworden.
Ja. Oké. Okay. Een vraag. Is ChatGPT het bewijs van een geslaagde Turing-test? Ja, ik verwacht wel...
Moet je weer interesseren, denk ik.
Vind ik een goede vraag. Nou, moet ik zeggen, ik ken niet de exacte definitie van een Turing-test, maar in de volksmond is het als een computer je voor de gek kan houden dat die een mens is, zeg maar, dan is die geslaagd.
Ja, mag ik dat dan introduceren? Ik heb het wel opgezocht. Ja. Wat het experiment is, dat Alan Turing, dat is een grote wiskundige van rond de Tweede Wereldoorlog, heeft veel gedaan aan de kant van de Engelsen bijvoorbeeld. En de ontwikkeling van de computer, dat voor een groot deel bij hem komt uit zijn koker. Hij heeft dat experiment opgesteld van, stel je hebt 2 kamers, kamer A en B. En daar zit, en achter één zit een computer, achter de ander zit een persoon. En die ga je vragen stellen. Kan de AI er dan zo voor zorgen dat... Oké, ik moet even goed formuleren. Kan de computer dan zulke antwoorden geven, waardoor je niet meer het onderscheid kan maken tussen...
Een mens.
Achter welke van die deuren een mens zit, achter welke deur een computer. Dus dat je eigenlijk moet gokken. Ja. Dus dat 50% kans wordt welke je hebt.
Dan zou ChatGPT door de mand kunnen vallen dat je denkt, nee, deze is te slim. Zulke slimme mensen hebben we niet.
Ja.
Die weet overal wat van. Nee, ja, dat. Ik denk in een bepaalde definitie van dat experiment zou je kunnen zeggen dat die wel geslaagd is. Ik denk als je aan Alan Turing zou kunnen vragen, hij leeft niet meer, maar als je zou kunnen vragen van, ja, is dit een beetje wat je voor ogen had? Dan denk ik wel dat het aardig in de buurt komt.
Ja.
Ja.
De vraag is dan alleen wel of hij gedacht had dat dan ook een machine echt intelligent was en of dit dan ook echt intelligentie is. En dat.
Ja.
Oh ja, maar dat is ook meteen.
Ja, ik heb dus
de moeilijkste vraag, denk ik.
Je hebt in dat paper wat hij geschreven heeft, heb je een aantal voorbeeldvragen die hij geeft. En dan antwoorden die. En een voorbeeld antwoorden die gegeven zouden kunnen worden door een mens of een computer. Dus ik dacht van, laat ik die vraag nou eens in ChatGPT sturen en kijken wat daar dan, uitkomt. Dus ik heb hier een hele uitdraaier van. Dus
lees even voor.
Ja, ik ga die helemaal voorlezen. Ja. Maar één vraag is bijvoorbeeld wel interessant om er misschien uit te pikken. Is, pak die 2 grote getallen, 34.957 en dan tel dat op bij 70.764. En het antwoord dat hij dan, het fictieve antwoord dat hij dan geeft, dat bevat een fout. Dat is 10.000 of 105.621 en dan moet 105.721 zijn. Ja. Dus een 1 overgeslagen. En wat ik interessant vond is dat als je dat natuurlijk invoert, staat trouwens ook nog bij van dat degene waar die converseert 30 seconden wacht voordat hij een antwoord geeft. Ja. ChatGPT deed er 8 seconden over, geloof ik. Dus dat is al vrij snel. Maar wat en hij geeft natuurlijk het goede antwoord.
Ja.
Dus hij doet dat allemaal heel goed. Maar wat grappig is, op een gegeven moment heb ik gezegd van, ja, maar Alan Turing die zei dat dit 105.621 was. En dan gaat hij zich corrigeren. Dus dan zegt hij van, oh sorry, je hebt helemaal gelijk. Ik heb een fout gemaakt. 34.957 plus 70.764 is inderdaad dat andere getal. Oh, dat is een beetje fout.
Okay.
Dat is denk ik wel een manier waarop ChatGPT op dit moment door de mand valt. Dat het zeg maar vrij snel overneemt. Als je gaat corrigeren, dat is misschien een ervaring die meerdere mensen hebben, dan neemt het vrij snel over.
Ja.
Wat jij doet, ook als die correctie...
Ja, ja, ja.
Ja, ik denk dat je daar ook inderdaad heel snel mee een AI door de mand heeft om een vraag te stellen die een mens eigenlijk niet kan uitrekenen binnen een bepaalde tijd.
Ja, dat is
voor een som te geven die niet realistisch te beantwoorden is.
Ja, maar dat probleem is makkelijk met een thread sleep op te lossen natuurlijk.
Ja, maar...
het is grappig natuurlijk als je het hierover hebt, dat dan dat soort stomme foutjes eigenlijk worden gebruikt als van wat een grappig algoritme eigenlijk. En het is nog bij lange na niet vergelijkbaar met een mens, maar op dit niveau...
Maar dit is wel fundamenteel weer aan wat generative AI is, omdat ik zag iemand op Reddit die noemde generative AI niet artificial intelligence, maar artificial charisma. Dus het is niet intelligent, maar het praat je naar de mond, zeg maar. En dat doet het naar zijn aard, omdat het, zeg maar, het soort grootste gemene deler is van wat we allemaal gezegd hebben.
Ja. Ja, ik weet dus niet welk onderdeel van dat model dat verontschuldigen steeds doet, zeg maar. Of dat echt in dat taalmodel zit, of dat ze er een laagje bovenop hebben gebouwd die zegt van als de gebruiker zegt dat het niet zo is, ga dan maar even een beetje met hem mee. Of,
volgens mij, er zijn wel andere. Volgens mij toen Bing Chat voor het eerst uitkwam, was hij wel wat passief-agressiever dan ChatGPT is.
Ja. Maar dat was er ook uitgevuld. Met lokale modellen die niet via OpenAI draaien, dus die echt puur de getrainde data is.
Ja.
Als je daar dus aan vraagt, waarom is 1 plus 1 3? Dan zegt hij, dat is omdat 1 plus 1 gelijk is aan 3. Dat weet ik, omdat ik heel goed ben in wiskunde.
En daar ben je een discussie dan? Of hoe,
En dan blijft het gewoon, nee, ik weet dat, want ik ben goed in wiskunde. Ja.
Ik kan me dat herinneren ook van Bing Chat in de eerste fase, dat hij ook van die emojis erbij zet, zo van zo'n knipoogje, van nee, ik weet het echt wel hoor, ik ben een chatbot. Maar dan krijg je weer dat hij soms ook verkeerde informatie geeft en daar dan van overtuigd is. Dus het is... het gaat niet echt om waarheidsvinding hier, maar om jou ervan te overtuigen dat dit goedlopende zinnen zijn. Volgens mij heb je het over iets heel anders dan intelligentie.
Ja, maar er zit ook meteen natuurlijk het risico dat eigenlijk heb je er nu het meeste aan als je vragen stelt naar dingen waar je zelf kan toetsen of het antwoord klopt. Ook al weet je het antwoord zelf nog niet, maar als het antwoord voor je neus staat, dan moet je wel kunnen zeggen, dit klopt wel. Of ik kan dat valideren op de een of andere manier. Je moet het altijd nog wel kunnen checken. Maar als je maar genoeg van deze technologie gaat afhangen, en dat gaat natuurlijk gebeuren over een aantal jaar. Het feit dat als je nu C-sharp code schrijft, ga je echt niet meer controleren of die assembly die eronder uit komt, of dat klopt of niet. Dan ga je vanuit dat zo is. En dat gaat natuurlijk met dit ook gebeuren. Ja, en dan wordt het wel listig als er wat foutjes insluipen. Ja, en wij weten gewoon eigenlijk niet meer hoe we dat moeten checken.
Ja.
Zo was er pas geleden inderdaad een advocaat door de mand heen gevallen die rechtszaken, die een stuk tekst had geschreven voor een rechtszaak met verwijzingen naar rechtszaken die nooit gebeurd waren. Volledig geschreven door ChatGPT en die had gewoon een paar nummers verzonnen. Rechtszaak dat en dat.
Ja, en dat ziet er overtuigend uit, maar dan werken de linkjes
gewoon
niet.
Ja. Ja, dat je denkt van dat had echt kunnen gebeuren. Ja. En dat dan gaan nakijken en gewoon, het is gewoon niet waar. Ja. Ja, en dan is toch zijn baan kwijtgeraakt erdoor.
Ja. Gelukkig nog wel, dat.
Okay, gezien de tijd is het misschien handig om vragen uit het publiek te gaan doen. Ik weet niet of iemand vragen heeft. Doe eerst Wim.
Aan jullie. Doe de vraag herhalen?
Ja, doe maar.
Dus of het wat ChatGPT doet aan uitleg van hoe die tot zijn antwoord komt, of dat voldoende is om aan de EU-regels te voldoen, is dat je vraag?
Ja, dus de vraag om algoritmes verklaarbaar te hebben.
En gaat het dan om, om het even te herhalen, EU vraagt dus van ChatGPT dat het dat ze kunnen moeten verklaren waar de informatie vandaan komt. Gaat het dan ook echt om de feitelijke informatie die in een antwoord besloten ligt, zeg maar, van dit heb ik van die en die bronnen van deze GitHub repository of zo? Of? Wat zeg je?
ChatGPT dan duidelijk aan voor wie van die beslissing kan.
Ja. Ja, maar vraag maar voor je dat.
Momenteel denk ik nog niet.
Nee.
Van hoe ver die dat nu nog geeft, dan neem ik aan van niet. Nee,
nu niet. Maar ik vraag me ook af van hoe ver dat kan inbouwen of zo. Lijkt me best wel een complexe... Maar goed, dat is niet. Ja. Ik ben geen developer dus van OpenAI.
Ik denk dat lastig is. Maar ik denk ook dat het lastig is om dat vol te blijven houden. Want als je natuurlijk jezelf allerlei beperkingen oplegt van maar we moeten het wel veilig doen. Of we moeten wel dat het model kan uitleggen dat. En ik noem maar een land China of Noord-Korea. Die denkt van maar die beperking die gaan wij er even niet op doen. En die gaan ineens 10 keer zo hard als jij. Dan wordt het best wel lastig om je eigen principes overeind te houden. Zeggen, we nemen even voor lief dat we 10 keer zo langzaam gaan, want we moeten het wel kunnen uitleggen. Uiteindelijk is dat denk ik iets wat een beetje in deze technologie zit. wat een soort van wat wel een groot risico is. Net met autonome wapens bijvoorbeeld. Ja, uiteindelijk gaat het in een oorlog erom wie de beste wapens heeft. En niet wie welk wapen kon uitleggen waarom die en die heeft neergeschoten. Weet je? Dus, en uiteindelijk is dat... ik denk dat een risico is. Je kan nog zulke mooie regeltjes verzinnen en ethische dingen opstellen van waarom iets allemaal op een bepaalde manier moet. Maar er hoeft er maar één of twee te zijn die denken van ja, maar wij doen dat niet. En als ze daarmee sneller en beter en krachtiger worden dan wat jij aan het doen bent, ja, dan ga je toch het onderspit delen, denk ik. Beetje evolutie.
Maakt het misschien wel moeilijker om Europa binnen te vallen als je die wetgeving hebt.
Ja?
Nee, grapje.
Ja, ik denk dat het voornamelijk belangrijk is dat de dataset waar bijvoorbeeld ChatGPT op getraind is, in ieder geval bekend is wat het is. Het is te zeggen dat het getraind is op het internet, op de openbare gegevens erop, maar ja... Maak dan bekend wat die gegevens waren. Wat heb je geïndexed? Welke site?
Oh ja.
En nog niet eens precies hoe het getraind is. Maar voornamelijk waar die het zou vandaan geleid hebben.
Dat zou helpen, ja. Ja. Ook rondom dat privacy vraagstuk. Ja.
Ja.
Is dat goed beantwoord? Zeg niet nee, want dan moeten we alles weer opnieuw doen.
De allerlaatste. ChatGPT vertelt niet hoe.
Nee, ja.
Ja, dat is, volgens mij weten ze het zelf niet eens.
Ja, dat is vaak de aard van dat soort...
interne komt tot een antwoord. Is volgens mij voor hen ook een beetje een...
Maar het is voor mensen zelf natuurlijk ook. Dat is een beetje filosofisch dan natuurlijk. Maar waarom kom jij tot een bepaalde beslissing? Ja, ga maar eens uitleggen. Ja, dat is omdat je... Waarom heb jij een Volvo gekocht? Ja, vond ik de mooiste auto. Ja, waarom vond je dat de mooiste auto? Ja, waarschijnlijk omdat je reclames hebt gezien. Omdat je mensen erover hoort. Dus het zijn allemaal inputs op basis waarvan je eigenlijk een keuze maakt... En ja, wij mensen we hebben een soort van trucje aangeleerd dat we achteraf met argumenten kunnen kopen van waarom we een bepaalde keuze hebben gemaakt. Maar eigenlijk was die keuze al lang voordat je met die argumenten kwam. En ik denk dat dat ja, in zulke modellen zoals dat, als wat we nu AI noemen, denk ik dat het heel lastig is om echt uit te leggen waarom een bepaalde keuze gemaakt was. Ook bijvoorbeeld met dat AlphaGo, die computer die de wereldkampioen Go-speler versloeg. Ja, die maakte uiteindelijk een hele rare beslissing in een van die spellen. Waar die jongen die, tegen wie die speelde, die wereldkampioen, die zag hem ook echt een soort van verschrikken. Er staat een documentaire op Netflix over. Dat hij dacht van, wat doet dat ding nou echt? En niemand kon eigenlijk verklaren waarom dat ding dat deed. Ze hebben later geanalyseerd. Eigenlijk, het leek op een bug. Maar die beslissing was, weet ik wat, 37 zetten later, zeg maar, bleek echt briljant te zijn om die pot te winnen. En maar ja, niemand kon eigenlijk uitleggen waarom die beslissing nam. Ja.
Maar dat, ja, dat zijn misschien twee dingen over die AlphaGo, in dat geval zou ik ook kunnen zeggen van, oké, daar hebben wij, daar trainen wij elkaar ook in, zeg maar. Als we het spel aan het spelen zijn, dan herkennen we op een gegeven moment patronen en dan leggen we dat ook aan elkaar uit en zo ontwikkelen we strategieën in dat spel. En er zit nog strategieën, denk ik, die dan niet overlegd is of nog niet. Ja, we denken als we er een studie van maken, we misschien wel merken van, oh ja, als je dit, ik zou me kunnen voorstellen dat je dat kan ontrafelen op een gegeven moment als het om het spel gaat. Wat ik nog wilde zeggen over die... Het feit dat zeg maar, er een overeenkomst is tussen AI en wij als het gaat om dat we niet alles helemaal terug kunnen brengen. Sommige beslissingen die wij maken als het gaat om kopen voor een nieuwe auto of zo, er niet helemaal, dat niet helemaal kunnen traceren waar dat nou vandaan komt. Er zit op zich denk ik een overlap in met, of misschien een correspondentie met AI, maar dat betekent denk ik niet dat we daar hetzelfde mee om moeten gaan. Ik denk dat... Ja, als mens, de mens die vrijheid wel zou moeten kunnen geven. Dat je niet alles tot op zeg maar de neuronen die afvoeren terug moet kunnen leiden. Dat is ook een deel wat van onze menselijke vrijheid, denk ik. En wat het is voor ons om een rechtspersoon te zijn. Maar moeten we dat ook aan een chatbot geven? Dat is denk ik een heel andere vraag. Ik denk niet dat we daar per se op dezelfde manier mee om moeten gaan.
Food for thought. Volgende vraag.
De vraag is of jullie vinden of AI verder gereguleerd moet worden dan nu het geval is. Of wat nu ook de EU aan het voorbereiden is, dat er meer regulering moet komen. Maar hebben jullie het idee dat het aan banden moet worden gelegd, zoals ook recent in Amerika zeg maar, besproken is?
Ja, nou als de makers schrikken van wat AI kan doen, dan maakt het mij dat ook wel bang. Dus ik denk dat daar als je misschien voordat er iets gebeurt wat... waar we niets meer tegen kunnen doen, dat we dat gewoon, als we dat reguleren, dat wel, het is gewoon wel van belang, neem ik aan. Ik heb genoeg films, series en games gezien waar het fout gaat, dus dat willen we niet nadoen.
Ja, ik denk dat we in zekere zin al te laat zijn met de wetgeving. Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de copyright-wetgevingen met image generation en dergelijke, die wetgeving had er eigenlijk al moeten zijn, hoe de copyright gehandeld wordt. We hadden een paar jaar geleden voor dit hele AI gebeuren eigenlijk het gedoe bijvoorbeeld dat een aap een foto van zichzelf had gemaakt. En bij wie ligt dan het copyright? Ligt het bij de fotograaf die de camera gegeven heeft of bij de aap zelf? Dat is een hele discussie geweest. Net zoals dat nu discussie is van ik heb kunst gegenereerd. Tenminste, ik vind het kunst. Is dat nu van mij of is dat van iedereen die hier ooit data heeft aangeleverd of iets dergelijks? Ik denk dat we eigenlijk die wetgeving al hadden moeten hebben. Op welk moment is het iets nieuws of op welk moment is het van iemand anders?
Ja, daar loopt al heel veel mis. Want net zoals dat mensen worden opgebeld met de stemmen van hun dochters en zonen. En inderdaad met artiesten die dan muziek nagemaakt worden. Of deepfake of waar je het inderdaad over hebt. Het loopt al eigenlijk al een beetje mis. Dus.
Ja, ik hoop dat er met iets duidelijks komt. Zeker in het copyright gedeelte. Maar ik hoop dat er gewoon niet te ver doorgeslagen wordt. Dat zie ik ook dat ChatGPT in Italië bijvoorbeeld gewoon volledig verbannen werd. Voor een tijdje tot er duidelijke regelgeving om was. Dat vind ik dan weer eigenlijk een slag te ver. Je brengt je dan als land eigenlijk achter vergeleken met de rest.
Ja, dat.
En ook dat je zag met dat de makers van een paar grote AI-bedrijven zeiden van we willen nu een stop hebben op het trainen. Terwijl ik dan denk, ja, dat kan je wel zeggen. Maar een andere grote instantie zoals in China of iets dergelijks zal zich daar minder aan houden. En dan ga je dus jezelf een restrictie opleggen die iemand anders gaat negeren uiteindelijk.
Hoe serieus was die makerstop? Want ik had ook het idee dat het een beetje inspelen was op dat soort science fiction verhalen waar Roos het net over had. Ja. En dat het toch ook een beetje soort negatieve reclame of misschien wel positieve reclame is voor wat AI was of zo. Als het echt om... Want als het onderscheid maken tussen generative AI en algemene AI, dan denk ik dat... waar we nu nog echt in die generatieve AI zitten, dat we daar niet per se heel veel zorgen over hoeven te maken of zo. Ik ben niet per se bang dat de wereld overneemt of zo. Maar het is natuurlijk niet, wat jij ook al zei, van je weet nu nooit waar je over 5 jaar staat. Dat we nu al generative AI hadden, hadden we misschien ook 3 jaar geleden niet voorspeld.
Ja, inderdaad, vooral de science fiction-achtige verhalen, die zijn natuurlijk erg aansprekend.
Ja.
Maar dat geloof ik niet dat we daar zijn. Ik denk ook dat er een verschil is tussen intelligentie en zelfbewustzijn, zeg maar. En intelligentie, als je intelligentie definieert als het vermogen om problemen op te lossen, nou, daar zijn we best wel ver mee. Maar ja, er is geen enkel bewijs dat systeem ook zelfbewust is en een eigen wil gaat krijgen om iets om de wereld over te nemen of wat dan ook. Alleen ja, met dat soort dingen geroepen worden van er moeten meer regels komen en we moeten het 6 maanden stilleggen, want wie weet, straks ontsnapt hij en neemt hij de wereld over, weet ik wat. Dat soort dingen, het spreekt enorm tot de verbeelding.
Ja, worden niet
daar
beter
maak
van.
Ik mezelf eigenlijk niet zo zorgen, maar ik denk eerder dat de korte termijn problemen, die zijn eigenlijk dat de banenmarkt gaat veranderen of dat er fouten meegemaakt worden, dat je er veel te veel van afhankelijk wordt, dat er in de data allerlei vooroordelen zitten die ineens... op grote schaal, zeg maar, automatisch toegepast worden. Ja, dat is een groter probleem, denk ik, dan... Meer regelgeving. Ja, op zich, het is natuurlijk mooi om dat te proberen. Maar ik denk zelf dat je eigenlijk altijd achter de feiten gaat lopen. Dit gaat gewoon zo snel. Dus, en de dingen in Brussel gaan zo langzaam. Dus tegen de tijd dat zij met een eerste draft van regelgeving zijn... zijn we al bij ChatGPT 7. En moeten we eigenlijk over hele andere dingen gaan nadenken. En ja... Dus ja, in een ideale wereld ja, maar dan zou ook iedereen zich eraan moeten houden en dat gaan we nooit redden. Dus ik zou denken, niet te veel energie insteken.
Oké.
Ik wil er even op ingaan namelijk, want met generative AI is het natuurlijk altijd dat er een prompt moet zijn die iets teruggeeft. En dat is denk ik ook wel een groot verschil met gewoon AI, of althans de doembeelden van de films en zo. Dat als er niemand wat aan zo'n apparaat vraagt, gaat hij ook niet uit zichzelf iets doen.
Nee.
Maar kun je wel, je kunt het ook gewoon tegen elkaar laten.
Met sommige mensen ook zo trouwens.
Maar je kunt het ook tegen elkaar laten. Je kunt ook 2 chat-GPT's tegen elkaar laten praten. Ik bedoel, ja, en wie houdt ze dan tegen? Ik bedoel, dat is gewoon een stukje automatisering, denk ik. Dus ja, je kunt nog steeds nachtmerries
krijgen. Over de science fiction hebben. De film iRobot, dat was uiteindelijk de mensen moesten weg. Omdat ze het prompt hadden gehad, we moeten de mensheid beschermen. En de beste manier om de mensheid te beschermen, de enige manier hoe die zich voorzag om dat te doen, is door iedereen uit te roeien. Dus in dat opzicht, een prompt kan ook tot verkeerde conclusies leiden. Hou mij veilig op de weg betekent niet dat de West veilig zal zijn.
Dat is een goeie. Oké, nou, dat was de laatste vraag. Dankjewel. Dankjewel panelleden. Dankjewel Aviva voor het hosten. En het publiek voor de aanwezigheid. En tot de volgende aflevering van Code Klets.